goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij de 4e aflevering van onze Perestroikast Vijfluik als de oorlog voorbij is. In de laatste 3 afleveringen hebben we gekeken naar de contouren van de wederopbouw, de financiële kans, de coördinatie, corruptie en oligarchie.
Dit is aflevering 4. We gaan nu wat meer kijken naar hoe een toekomstige Oekraïne eruit kan zien. Waarbij we telkens zeggen groen en digitaal of toch grauw en rauw. Even een zwart-wit beeld schetsen. We gaan dat beeld schetsen met onze gasten. Matt Steinglass van The Economist. Ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink. Vicepresident van de EBRD. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ja, dat is hem. Altijd lastig met een Engelstalige afkorting. We trappen af, Floris.
Ja, met Steinglass.
Більш уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом ще багатьох-багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати вдовгу. Які конкретно це можливості? Я назву 5 основних. Це Європа, IT, агро. Це зелена енергетика, локалізація виробництв.
Groene energie.
Ja. Kan je verstaan, Matt?
IT.
Mijn Oekraïns is niet zo sterk als mijn Russisch, maar ja.
Hij noemt, Zelensky heeft hier tegenover op een conferentie, noemt hij 5 punten eigenlijk waar Oekraïne zich op wil richten. Europa, IT,
landbouw.
Groene energie, landbouw en lokale productie.
Ja.
We willen met jou hebben over groen en digitaal. Of wordt Oekraïne grauw en rauw? Is het realistisch wat Zelensky, wat betreft die 2 punten, voor ogen heeft?
Het is zeker realistisch om veel groener te worden. Het is makkelijk altijd om altijd de eerste vruchten te plukken. Ja, ik probeer te denken hoe dat valt samen met wat ik heb gezien. Dus ik heb Odessa bezocht. Dat is daar het grote vraag. Daar gaat over de poort natuurlijk. Ja. Het probleem is dat ze hebben wel. Het staat wel open voor het export van graan, maar voor niks anders. Dus ze zijn afhankelijk van wat van die afspraak. Dus dat is een voorbeeld van de grote infrastructuurproblemen die je zal hebben. En de helft van de aantal poorten van Oekraïne zijn geoccupeerd door de Russen. Dus die problemen.
Ja, alle havens hebben nu een probleem.
Ja.
Maar we hopen natuurlijk dat ze na de oorlog op een andere manier kunnen functioneren. Beter kunnen functioneren.
Ja,
maar worden ze dan ook moderner, denk je?
Ik weet niet hoeveel er valt te winnen bij de havens. Dan denk ik, als ik denk over de staalindustrie, daar waren ze al eigenlijk bezig met grote investeringen. En alsof staal die. De fabriek van Akhmetov. Van Akhmetov had richting 1 miljard daar geïnvesteerd om het te brengen tot een dichterbij Europese niveau qua verontreiniging enzovoort. Het is jammer dat dat allemaal nu opgeblazen is. Uh-huh. Maar dat zijn het soort van investeringen die je zal moeten maken. En ik denk dat iedereen, elke functionerende staalbedrijf in Oekraïne dat in hun hoofd hebben.
Ja.
Dus dat zal wel zeker gebeuren. Ik denk dat die ideeën over staal produceren met elektriciteit is misschien een beetje te hoog gegrepen. Want in Nederland lukt dat zelfs niet bij Tata Steel. Dus of dat gaat lukken meteen in Oekraïne, dat is misschien een beetje onrealistisch. En dat zeiden ook bij de conferenties waar ik ben geweest. Weet niet of je hetzelfde hebt gehoord, Gert-Jan. Maar energie-experts die daarover praten zeggen, het is een beetje, ga niet te snel. Oekraïne zal nog draaien op gas en kolen in tijdje. Je moet eerst herbouwen zoals het is en dan kan je praten over groene energie.
Je kunt er een waterstofparadijs van maken, maar er zitten nog wat stappen tussen.
Ja, precies. Je hebt grote zorg voor nu. Qua landbouw, er is een revolutie gaande in het Oekraïnse landbouw de laatste 10 jaar. Dat heeft deels te maken met een soort rare postcommunistische systeem die ze daar hadden van het eigendom van het land. Je kon geen land verkopen als boer in Oekraïne, want ze waren bang dat buitenlandse investeerders zouden allemaal binnenvliegen en alles opkopen. Dus er is een hervorming uiteindelijk doorgegaan in 2018. Er zijn grote Chinese investeerders die binnen zijn gekomen. Dat is al aan het moderniseren. Die processen zal waarschijnlijk nog steeds doorgaan. Daar heb je ook de vraag van grote infrastructuur en modernisering die nodig is om het te kunnen vervoeren.
IT noemen maar, die ook.
Ja, IT. Ze zijn nu een land die van redelijk goedkope freelancers. Die worden massaal binnengehuurd door Europese bedrijven. Ik denk dat ze hoger op de keten willen klimmen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. En dan heb je een groot probleem tegenwoordig is veiligheid van het elektriciteitssysteem. Die wordt aangevallen door Russen. En dat is ook een soort het heeft zijn ups en downs, zeg maar. Aan de ene kant, ze moeten de hele elektriciteitssysteem verbouwen. Maar dat moest ook gebeuren. Want ze gebruikt nog steeds Sovjet onderdelen. Dus de reden waarvoor het zo moeilijk is om het in staat te houden is dat hun transformers werken op een spanningsniveau die niet gebruikt wordt.
Nee, en in de Baltische Staten hebben ze die niveaus en wij in de rest van Europa niet.
Ja, precies. Dus zij zeggen tegen alle bedrijven in Oost-Duitsland, in Roemenië enzovoort, ga door je warenhuizen. Kijk of je oude gebroken transformers nog steeds rondliggend hebt. Dan misschien hebben ze onderdeel die we nog kunnen gebruiken of zoiets. Ja. Maar ja, die modernisatie moest plaatsvinden. En wat je zal een soort van Marshall Plan fenomeen waarschijnlijk krijgen in post-oorlogs Oekraïne, waar zij een voorsprong krijgen omdat ze alles moeten vervangen.
Maar Matt, waar wij zo benieuwd naar zijn, voordat we de andere gasten hier ook over kunnen bij betrekken. Waar wij zo benieuwd naar zijn is ook, als je een florerende staalindustrie had en je gaat naar een nieuwe Oekraïne. We gaan staal niet helemaal wegdoen, maar wil je nog steeds een enorme staalproductie hebben? Dat is een grote vraag. Wil je een groene staalproductie? Dat kan ook nog. En wat ook nog een enorm vraagstuk is je noemde al Adolf Stahl. Stel, Mariupol komt weer in Oekraïnse handen. We hebben geen idee. Maar Oekraïne grenst voor een heel groot deel aan Rusland. Wie wil er nog wonen, werken, investeren binnen 50 kilometer of 100 kilometer van de Russische grens? Gaat iedereen naar West-Oekraïne, Centraal-Oekraïne? We weten het niet. Heb je tijdens je reis door Oekraïne dit soort vraagstukken al gehoord, dat ze daarmee bezig zijn?
Ja, het probleem is dat je komt tegen het patriotisch gevoel van het land nu. En je zal niemand in Oekraïne vinden nu die bereid is om te zeggen, wij gaan niet terug naar Mariupol. We gaan het niet.
Dat kun je niet maken.
Dat zou je niet kunnen zeggen. En Zelensky is, een analist legde het zo uit aan mij. Als op het moment dat Zelensky zou voorstellen dat ze misschien die gebieden niet terug zouden krijgen, gaat hij niet president weer zijn.
Maar ik hoor wel van bedrijven, van Jeroen Ketting, dat bedrijf van Oost naar West verhuizen. Dus dat geeft wel degelijk aan dat.
Dat gebeurt vanzelf.
En dus de bedrijvigheid daar gaat afnemen.
Precies. Dus de mensen die plannen moeten maken voor het wederopbouw van het land, die moeten rekening mee houden dat het eigenlijk niet zo zinvol is om grote infrastructuur aan te leggen in gebieden waar geen bedrijven terug zullen
keren. Maar nog. Ja, maak je punt, sorry.
Ja, nee. Ik weet niet hoe dit het binnen moet brengen, maar het is misschien een zorg van. Dat die zorgen die we al hadden benoemd in eerder Luik over de risico van grote misbruik van geld. Als je praat over grote investeringen, infrastructuur enzovoort. Wat die geweldige IT-mensen in Oekraïne hebben kunnen bouwen tijdens de laatste 6 jaar, is hoe zeg je een procurement system in het Nederlands?
We gebruiken ook procurement.
Ja, precies.
Aanbesteding?
Een bestedingsregeling systeem. Maar het is een digitale systeem voor het monitoren van overheidsaanbestedingen. Die heet Prozorro. En wettelijk, sinds 2016, elke onderdeel van een overheidsuitbesteding moet opgeslagen zijn in dit systeem. Dat is toegankelijk voor iedereen, gratis. Je hebt duizenden mensen in de burgerlijke maatschappij daar die bezig zijn om door die documenten te bladeren en algoritmes te gebruiken om te kijken of er iets mis is. Of er een rare verhaal is van misschien een aanbesteding die 4 keer terugkwam. Omdat de juiste partij niet had gewonnen de eerste 3 keer. En dat moest eigenlijk aan de neef van de president gaan of zoiets. En dat is een voorbeeld van de kracht van de burgermaatschappij in Oekraïne. En ook van de decentraliseerde kant van de Oekraïnse maatschappij. En een van de grote vragen in dit hele proces van wederopbouw is: voor hoever kunnen mensen zorgen dat die krachtige, decentraliseerde maatschappij nog steeds belangrijk en belangrijke rol vervult en niet te veel gaat. En dat het proces niet te gecentraliseerd gaat worden.
Ja. Jeroen Ketting, wat valt je op hieraan?
Ten eerste is wat Matt zegt. Ik kan hem alleen maar gelijk geven, laat ik het zo zeggen. Het komt volledig overeen met wat ik in 4 maanden Oost-Oekraïne heb ervaren. Wat ik ook heb ervaren, en dat is iets heel anders dan wat ik 28 jaar lang in Rusland heb ervaren, is dat in Oekraïne hebben mensen echt nog individualiteitsbesef. Hè? Dus een Oekraïner ziet zichzelf echt als een individu. Als gevolg daarvan zie je ook dat ze die opstandigheid hebben, die we ook in 2004 en 2014 hebben gezien en ook nu zien. Als gevolg daarvan zie je een enorme veerkracht. En ik denk dat dat ook iets is waar Matt zojuist aan refereerde. En die veerkracht die leidt weer door ondernemerschap. Die leidt weer tot ondernemerschap. En ik zie veel mensen met wie we werken in het maatschappelijke middenveld, dus in de burgermaatschappij, die vaderlandslievend zijn, die opofferingsgezind zijn in hun pogingen om van het land iets te maken. Dus die burgermaatschappij, zoals Matt dat zei, die is heel krachtig. Dat is aan de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant heb ik wel in de afgelopen 9 maanden die mensen moeten zoeken. En de eerste maanden dat ik in Oekraïne actief was met het humanitair initiatief Lifeline Oekraïne, heb ik enorm wel ook moeten uitkijken om niet met de verkeerde mensen in aanraking te komen. Dus als ik Rusland met Oekraïne even mag vergelijken, dan al die kwaliteiten die ik juist heb opgenoemd, die zijn eigenlijk volledig afwezig in Rusland. Maar in Oekraïne zijn ze aanwezig. Genoeg dat ik geloof dat er nog wel een positive tipping point voor Oekraïne is. Maar niet genoeg om te zeggen dat ik van in de komende 5 jaar is dat allemaal in orde. In een van de eerdere luiken had Matt het ook over die tussenhandelaren. Hij noemde even in het begin nu de landbouwhervormingen en dergelijke en de land-eigendomshervormingen. Maar ja, dat is de positieve kant. Aan de andere kant, de oligarchen en de tussenhandelaren, die knijpen nog steeds de kleine boertjes uit. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus ik over het algemeen ben ik positief over de toekomst van Oekraïne. Maar de race is nog maar net begonnen en zeker niet gelopen.
Jurgen Richterink, waar ik benieuwd naar ben op basis van de ervaring die de EBRD heeft. Ik haal nog een keer aan dat jullie ook wel Oost-Europa Bank worden genoemd. Omdat jullie de afgelopen 30 jaar in heel veel landen in Midden- en Oost-Europa hebben bijgedragen aan financieel stabiele systeem. Hebben geholpen met hervormingen. Wat je in Oekraïne ziet is dat we dus niet weten of een deel van de industrie en bedrijvigheid en ook van de bevolking terugkeert naar de plekken waar ze vandaan kwamen. We hebben het niet alleen over gebieden die nu bezet zijn, maar we weten ook niet of in bepaalde regio's in de buurt van Rusland weer heel veel geïnvesteerd gaat worden. Nu zie je ook in andere landen in Centraal- en Oost-Europa dat in het verleden, je hebt natuurlijk stedelijk gebied en je hebt gebied waar spookdorpen en spooksteden ontstaan. Ik wil het geen wasteland noemen, maar waar mensen en bedrijven wegtrekken. Hoe luister je naar dit verhaal ook vanuit de ervaring die jullie hebben? Waar moet je nu op inzetten eigenlijk?
Ja, het zijn natuurlijk allemaal goede vragen. En misschien wil ik nog verder uitzoomen. Want we hebben ook gekeken naar wat is het effect van oorlogen in het algemeen. En dat mag eigenlijk niet worden onderschat. Niet alleen voor mens, maar ook voor de economie. Hè. In een typische oorlog, die bestaat er natuurlijk niet, dat snap ik ook. Maar neemt niet alleen de schuldenlast met gemiddeld 45-50% toe. Daar hebben we al in een eerder luik over gesproken. Maar er zijn ook nog andere blijvende negatieve effecten. En zelfs, dit zegt onze chief economist, zelfs na 25 jaar, na het einde van een oorlog, is bijvoorbeeld de populatie van een land, normaal gezien, nog steeds aanzienlijk kleiner dan in een vergelijkbaar land. Dat komt door het aantal slachtoffers. Helaas hebben we dat ook hier. Door de uitstroom van vluchtelingen. Die komen niet allemaal meer terug. Trouwens, lagere geboortecijfers. En ook de vraag die net aan de orde komt. Wie wil er eigenlijk nog wonen in Mariupol, et cetera. Laten we trouwens daar ook niet vergeten dat in het oosten er best wel een groot aantal burgers waren die historisch eerder met Rusland verwant waren dan met Oekraïne. Deze kosten van human capital die staan nog los van kapitaalvoorraden die ook bijvoorbeeld na 5 jaar nog altijd meer dan 10% beneden het niveau van voor de oorlog zijn. Zo. Dan nu heel kort over ik hoorde de opmerkingen over een IT-hub. Kijk, iedereen wil een IT-hub zijn. Iedereen wil een, je noemde het woord, iedereen wil een waterstofparadijs worden. Sorry, maar velen zullen dat gewoon niet redden. En ik denk, ik heb natuurlijk voor deze uitzending ook even gekeken, wat is eigenlijk op dit moment het plaatje wat we zien in de Oekraïne? Aantal jaren geleden, vele mensen kennen Oekraïne nog als de graanschuur van Europa. En ook als we kijken naar op dit moment, als je kijkt naar de importen, of in 2021 voor de oorlog, meer dan 90% was eigenlijk was voeding, levende dieren, plantaardige oliën, granen. Het was allemaal daar. Dus wat mij betreft ben ik bang, ja, IT, en dat zullen er heus, dat kan heus wel groter worden. Maar ik zie het grootste potentieel bij de verdere, en het woord revolutie werd genoemd, maar in de landbouwsector, in de agrarische sector.
Matt, ja, dat zei Floris?
Zelensky ook in dat fragment wat hij zo even riep. Dat landbouw net een van die 5 punten is waar Oekraïne zich moet concentreren.
Het een hoeft het ander misschien ook niet uit te sluiten. Je kan een volledige digitale democratie worden, zoals Zelensky wel eens heeft gezegd. En hij heeft natuurlijk sinds die president is ook voor de oorlog al heel hard ingezet op digitalisering van Oekraïne. Floris, daar nog een mooi voorbeeld bij trouwens, dat jij mij eerder vertelde. Want jij bent niet zo digitaal als alle Oekraïners volgens mij, als je in de auto zit.
Niet alleen ik. Ik denk dat wij allemaal. Ik bedoel, ik weet niet of Matt die ervaring heeft, maar als je naar een checkpoint gaat in Oekraïne, richting de stad, en je zit met Oekraïners in de auto, ik moet mijn papieren paspoort laten zien, en zij laten gewoon een document op hun telefoon zien. Dus wij lopen achter.
Een enorm systeem, hè? DIA heet dat.
Dat weet ik allemaal niet. In ieder geval, ik zit daar te klooien met mijn papieren paspoort, en zij laten even een telefoon zien.
Ja, maar Matt, hoe luister jij naar het verhaal van Jurgen?
Ja, ik denk dat klopt helemaal. Een ding die ik opgemerkt, dit was mijn eerste bezoek aan Oekraïnse boerderijen, en in de gekke dingen, als je kijkt naar satellietbeelden van de oorlog, je kan vaak in veldslag zien, op die imago's kan je elke akker zien. En je denkt, nou, het moet een heel kleine veldslag zijn. Want
dat zie je van bovenaf.
Als je daar bent, besef je, dat zijn oude kolchozen. En die akkers zijn gewoon ongelooflijk groot. Dus ze hebben ook een soort van, ze hebben ook geprofiteerd een beetje van dat centralisatie van de Sovjetische landbouw. Nu hebben ze heel efficiënte boerderijen voor een deel.
Ja, maar kan het, denk je, Maat, kan Oekraïne een beetje groener worden? Je zegt, ze komen van ver, dus dan kan het sowieso wel iets, maar of zou, waar gaan ze nou op inzetten, denk je?
Misschien is het meer het uitwerken van het potentieel die ze al hebben. Want ja, net wat Jurgen zei, het is honderden jaren lang de
graanschuur.
Breadbasket.
Van de wereld zelf, ja, precies. Ja, de breadbasket. Ja. Dat is,
je hebt goud in handen eigenlijk.
Ja, het is de zwarte grond.
Zwarte aarde, ja. Maar dat is natuurlijk al jaren zo met Oekraïne. Er zit zo enorm veel potentieel qua grondstoffen, qua temperatuur, qua klimaat.
Ja, maar in een eerdere aflevering hebben we het over reset gehad. Ja, korte kanttekening, kom maar door.
Korte kanttekening. Potentieel landbouwsector is logisch. Daar heb je trouwens wel een goed werkende infrastructuur voor nodig. Hè? Want je ziet dat op dit moment met de graanexporten. Je hebt schepen nodig, je hebt havens nodig. Je hebt een goede infrastructuur wat betreft treinen nodig. Dus ook daar moet veel in worden geïnvesteerd om eigenlijk het potentieel uit de landbouwsector naar boven te halen.
Oké, dan sluiten we hiermee het vierde deel af van onze vijf luik als de oorlog voorbij is.
Ja, in de volgende en tevens laatste aflevering van dit vijf luik gaan we kijken naar hoe Oekraïne het nieuwe Oekraïne gaat besturen. Welke rol spelen wij daar ook eventueel bij? En dan komen al deze aspecten nog een keer langs. Dankjewel weer voor het luisteren.
Zeker, maka.
Dankjewel.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.